De stof voor onze overdenking vindt u in zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. De laatste vraag, maar ik lees nog eenmaal zondag 24 in zijn geheel voor. Zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? En het antwoord luidt, nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Aan de orde van behandeling is nog de laatste vraag. Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? We hebben overdacht de ongenoegzaamheid van de goede werken in de rechtvaardiging des zondaars, de genadige beloning van de goede werken en tenslotte rest ons nog de gedachte, de aanval op de leer afgewezen. Het woord daarbij vindt u in Romeinen 6, vers 14. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, dat is altijd zo'n beetje een vraag die actueel is. Het is niet voor het eerst dat de leer van de profeten en de apostelen, of de prediking naar die leer, het verwijt kreeg te horen dat zulke leer leidt tot zorgeloosheid en tot goddeloosheid. En we behoeven geen eens de geschiedenis te raadplegen. Het woord wijst ons duidelijk aan dat deze gedachte van laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortvloeien, hoe meer zonde, hoe meer genade, dat niet denkbeeldig is. Paulus spreekt erover in de Romeinenbrief, elke verdoemenis rechtvaardig is, zegt hij. Maar als je ook de brieven leest, dan zijn er brieven bij, daar spreekt of daar schrijft de Heer Jezus over de Nicolaïten, die ik haat. Het waren ook zo'n soort mensen, die dus de zonde, nou ja, de zonde verzachten door de genade en de ernst van de zonde ook ontkenden. En God zegt dat hij ze haat en de gemeente die ze verdragen zou, die is ook verkeerd. Die wandelt ook op een verkeerde weg. Nou, en dan hebben we allemaal wel eens gelezen van Jacobus, de broeder des Heren, in zijn brief, wat hij schrijft over het geloof dat zonder de werken dood is. En dat een mens wel degelijk ook uit de werken gerechtvaardigd wordt. Hij wou zeggen, daar komt het in uit of iemand werkelijk gelooft. Of het een levend geloof is. Stel je voor dat Abraham tegen de Heere gezegd zou hebben, Heere, u zegt dat nou. Geloof wel dat u het zegt, maar dat doe ik niet. Ik blijf thuis. Ja, wat is dat dan voor iets? Dat is een dood iets. Zoals een lichaam zonder geest. Maar in het werk kwam het openbaar. Hij ging. Hij nam hout en vuur en Isaac zijn zoon en ze gingen uit. Op Gods bevel. En hij heeft zijn zoon als uit de doden wedergekregen. Zie je? Dat is het geloof. Het ware geloof. Dat is Abraham niet. Maar daar komt uit dat Abraham waarachtig geloofde. In hem voor wie geen ding onmogelijk is. Het heeft mij altijd in meer of mindere mate aangegrepen, deze stof, deze vragen die hier rijzen. Dat heeft zijn reden. Welke reden? Wel, je komt er in de praktijk van het leven achter dat menig kind des Heren aan alle kanten geweldig aangerand wordt. Het voor zijn eigen ziel benauwd heeft. Een mens die niet in de onverschilligheid, zoals ik ook eens iemand hoorde zeggen, het komt er voor Gods volk op geen pond zonden op aan. Met die man liep het trouwens slecht af ook. Hij werd tenslotte door de hoeren op straat gesmeten. Dat was einde. En ergens ver weg in een barak, gans en al ook verteerd door de zonde, blies hij de adem uit. Als je die man hoorde praten. Hij moest wel eens catechiseren als de dominee niet kon. Als je die man hoorde praten. Oh, als een ander zo gezegd bang was of je hoorde van bommen die vielen, dan zegt hij, och, wat geeft dat, een bom op je kop, dan ben je de pijp uit, dan ben je bij vader. Maar het was niet waar. Het was niet recht. Als er werkelijk iets gebeurde, dan wist hij niet waar hij kruipen moest. Ja, het is erg hoor. Het is erg. Ik bedoel, er zit, ik heb later gehoord, ik weet het niet, van die geestelijke verzorger, via, dat hij aan het eind van de reis zondaar voor God geworden is in kracht. Ik hoop het. Ik hoop het. Want het is zo intens erg als je erover nadenkt. Hè. Het is allemaal zo erg. Ja, ik bedoel in die zin niet dat meelijwekkende van, nee. Maar wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Wat komt er van hem terecht? Met al zijn woorden, met al zijn besproken geloof. En dat geldt voor ons ook. Die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. De zonde ligt voor de deur. Maar om nou in het midden te mogen wandelen, ik bedoel niet in een soort middenwegje van gezapigheid. Nee. Maar om die mens die uit de onverschilligheid opkomt, oh, die zonde, daar tillen we zo niet aan. Om die te bestraffen en om die mens die benauwd is van binnen, menigmalen aangegrepen wordt en in mocht stemmen, verlos mij door uw onweerstaande kracht van al mijn ongerechtigheden en stel mij niet getrouwe toeverlaten de wazen sterveling tot een smaad, om zulk ene nou een hart onder de riem te steken. Niet dat wij dat kunnen, maar om het woord van God voor de zulke te mogen ontsluiten. Voel je die twee lijnen? Want dan is er in het verborgene al wat afgetopt door ellendigen. En wat afgezucht, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt? Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen, hem alleen te leven, hem alleen te prijzen. Bij de zulke ligt het niet op het vlak van het compromis, maar ligt het op het vlak van de strijd, van de nood, de beschuldiging. Ja. En wie ben ik om de zulke nog een pak erbij te geven? Want dan zal de eeuwigheid toch openbaren dat God zondaren verlost heeft uit soevereine genade. Ja, dan kan het wel zijn dat een mens op zijn sterfbed nog geplaagd wordt door de zonde die in mij woont. En om nou op grond van het woord van God te mogen aanwijzen, afwijzen al die valse beschuldigingen waarmee de remonstranten en vele anderen deze leer hebben beschuldigd. Ze hebben het wel uitgemaakt voor een rotleer. Ja, het gaat niet om een blaam, maar toen mijn grootvader, een broer van Johan de Heer, begroef in Rotterdam. Het was een arme man. Maar hij geloofde in hem die de goddeloze rechtvaardigde om niet. En hij ging nog ruim heen. Toen begroef mijn grootvader met die woorden, zo ontfermt hij zich dan diens hij wil. Maar wat was die man boos, die broer, die Johannes. Hij stampt op de grond. Ah, daar heb je die leer weer. Ja. Als ze maar eens zouden bedenken dat de knop zit aan de binnenkant. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De wei open doen. Weet je hoe het bij die lui is? Zie, ik sta aan de deur en ik trap hem open en ik kom naar binnen. Dat maakte die ervan. Voel je hoe altijd, vroeger als je Huntington leest, ook als je Deskines leest, Calvijn, altijd is dat de leer der zaligheid aangevreven. Dat het tenslotte niet anders is dan antinomianisme. Antinomen tegen de wet. En als er dan ook inderdaad wat gebeurt, en dat gebeurt in de praktijk van het leven wel hoor, ja, dat gebeurt inderdaad. God beware ons, maar het kan gebeuren dat de mens in de modder terechtkomt. Oh, dan staat het hele koor gelijk overeind. Dat hebben wij altijd al gedacht. Die mensen nemen het zo nauw niet. En dat komt nou van verschillende kanten. Als dat nou alleen aan een kant van een, laten we zeggen, een voorwerpelijke Christendom zonder meer, maar dat valt over het algemeen misschien nog mee. Maar dat tref je soms in de meest degelijke kringen aan. Dan hebben ze het altijd over een hoedje en over een haar en over dit en over dat. En daar zitten ze over te kletsen urenlang. En soms doe je de verbijsterende ontdekking dat wat werkelijk ongerechtigheid is, de doofpot ingestopt wordt. Daar komt vaak de meeste kritiek en de meeste beschuldiging naar voren. Daar komt onze oude fariseïstische aard naar boven. Als het aan de buitenkant nou maar door een ringetje te halen is, mijn kinderen, mijn huis, mijn gemeente, mijn kerk, dat ik dat in ieder geval wel heb, die eer en die naam. Dat niemand zegt, moet je er eens kijken hoor. Die loopt met een grijze regenjas en die heeft een bruine schoenen aan. Nou, ze maken mij niet wijs dat dat waar is. Want als God een mens bekeert, dan gaat hij dit en dat. Wat is een mens? Denk erom, je moet het niet zo ver zoeken, want die eigen gerechtigheid, die zit zo diep in ons verdorven vlees. En ook die andere kant, die twee partijen zou je zeggen, die twee koppige vijand, die zit in ons ene hart. Om aan de ene kant met een soort eigen gerechtigheid de ander aan te wijzen en te zeggen, ja, de leer, die leer. En aan de andere kant om ons, op kosten van de genade, onszelf alles te vergeven. Kosten van de genade. Want dan zijn we niet zo wijzerig. Dan sta je er verbaasd van hoe makkelijk dat we het onszelf weer vergeven. Ja. De Heer kan een mens eenvoudig op eenvoudige manier leren hoor. Het mag geen ingewikkelde overdenking worden. Ik denk weer, ja, als je in de familie altijd veel verhalen gehoord hebt en veel plaatsen, dan onthoud je daar wel eens wat. Maar mij schiet opeens te binnen, ik heb het al eens eerder verteld, hoe Bas die aan het IJ woonde, jaren geleden, misschien wel 80, 60, 70 jaar terug, ik weet het precies. De tweede gemeente van mijn grootvader, die was op gezelschap geweest en daar had iemand gezegd, je bent een antinomiaan. Maar die man was met 7 paarden uit de klei getrokken. Die had er geen verstand van, dus die wist niet wat antinomiaan was. Of dat het iets goeds was, of iets kwaads, iets slechts. En daar liep hij over te mijmeren toen hij op weg was naar zijn huisje aan het IJ. En hij bad ook. Hij zegt, ach heren, wil me dat ook eens uitleggen wat dat betekent, een antinomiaan, hebben ze gezegd. Goed. Op die wandeling werd er opeens in zijn hart gevraagd, Bas, al die zonden die jij gedaan hebt, hoe is het daarmee? Oh, zegt hij, het was een eenvoudige, simpel, oh, zegt hij, die zijn allemaal vergeven. Om het bloed van het Lam Gods. Gewassen, gereinigd. En Bas, die zonde die je op het ogenblik doet, want je bent eigenlijk geen ogenblik zonder zonde, hele bestaan, die zijn ook vergeven, zeg. Wat ik gedaan heb is vergeven en wat ik nu doe, dat is ook vergeven. Een volkomen vergeving. Zo, Bas, ging de volgende vraag verder. En die zonde die je dan in de toekomst nog zal doen, want wie weet wat voor zonde je allemaal nog zal doen. Die zijn ook vergeven, zegt hij. Van begin tot eind. Alles is vergeven. Toen zei die stem in zijn hart, Bas, als het zo is, dan komt het er eigenlijk voor jou ook niet meer zo op aan. Want wat je doet nog aan kwaad, dat zeg je zelf, dat is je ook allemaal al vergeven, het wordt je vergeven. Dus, ja, dan komt het er toch eigenlijk voor jou niet op aan. En de Dat vertelde hij aan zijn dominee. Zegt hij, dominee, toen zag ik hem zitten. Toen zag ik opeens wat een antinomiaan was. Hij wou in mijn hart op de troon gaan zitten. Maar, zegt hij, ik ben gaan zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Jij ook, booswicht. Kijk, toen wist hij op eenvoudige manier wat nou een antinomiaan is. Iemand die op kosten van de genade concludeert, nou ja, jongens, al. Het is voor ons niet zo erg. De reine zijn alle dingen rein. En de onreine zijn alle dingen onrein. Goed. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Ja. Deze leer maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Dat staat vast. Maar zorgeloze en goddeloze mensen misbruiken wel de leer tot hun eigen verderf. Kijk, weet je wat ik wel eens denk? Als nou punt 1 is zou wezen dat wij en onze kinderen is waarachtig leerden geloven dat wij goddeloze en zorgeloze mensen zijn. Of niet? Is het niet hemeltergend hoe zorgeloos we zijn? En hoe godloos we zijn, hoe we alles zonder God regelen. Zonder God doen en laten. Kijk, je zou wel eens aan iemand willen vragen die zo schamper zegt. Ja, dat is maar makkelijk. Je zou eigenlijk eens moeten vragen, vriend, hoe is het met jou? Ben je nog onbekeerd? Ben je nog zorgeloos en goddeloos? Kun je het nog uithouden? In je staat der ellende, in je zondestaat, in je staat van vervloeking? Ja, wat bedoel je? Nou ja, je zit nou wel zo te praten over die leer, maar heeft die leer jou al eens ontdekt en aangegrepen? Dat je zo zorgeloos en zo goddeloos door het leven gaat, al ben je uitwendig dan nog door een ringetje te halen, maar voor God is het allemaal walgelijkheid, ongeloof, onbekeerlijkheid van hart. Daar willen mensen niet aan. Hij wil wel praten over de leer waardoor je zorgeloos en goddeloos wordt. Voor het vaderland weg. Maar hij wil er niet aan dat de leer ons voorhoudt dat wij zulke zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Dat we niks voor onze zaligheid over hebben. En dat we zulke berekenende schepselen zijn. Dat we denken, nou ja, het ogenblik is nog niet van zo groot belang, maar ik hoop toch als er wat gebeurt, als het fout gaat, dan hoop ik toch nog te roepen, o God, wees me genadig. Er zijn er toch meer die op laatste nippertje binnengekomen zijn. Zo dwaas is een mens. Het is ook een ontzettend grote zaak om dat te aanvaarden, dat je dat bent van nature. Dat je al als een zorgeloos en goddeloos mens op de wereld terechtgekomen bent. Vooral als je zo, nou ja, als je zo vecht voor de leer en voor alles, dan is het dubbel moeilijk om dat te aanvaarden. Onmogelijk zou je zeggen om eens een keer teruggedrongen te worden tot het punt, tot de erkenning wie je nou eigenlijk bent. Ja, en toch is dat de leer der zaligheid.
Ja, gelukkig dat niet alleen.
Dat niet alleen. Maar je kan het ook bij de apostel in de handelingen vinden, dat komt telkens terug. Hij zegt niet, rotjoden en dit en dat, jullie, nee, zo'n manier niet. He? Hij zegt, mannenbroeders, maar welke gij gekruisigd hebt en overgegeven in de handen van de onrechtvaardigen. Dat puntje komt er wel bij. Dat zij de verwerpers zijn geweest, zo zorgeloos en goddeloos, dat ze hun eigen zaligheid eigenlijk hebben afgesneden. En de weg ter verlossing door God geopenbaard niet hebben gewild. Het is altijd gelukkig als een mens in zijn leven toch daar iets van mag weten. Niet om daarmee te blijven schermen, helemaal niet. Maar een mens kan wel eens zo spreken en preken. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens. Gij hebt niet gewild. Dat tenslotte de vraag in je gedachten opkomt, dominee of man. Dan moet ik je toch eens wat vragen. Ik krijg de indruk dat u zo graag gewild heeft. Dat u, is dat zo? Ja. Ja. Ja, waar moet je dan naartoe? Wat moet je dan zeggen? Ja, een zeer gewillig volk. Ja, op de dag van zijn heerkracht. Maar nou eens even zakelijk. Kun je van jezelf zeggen dat wij een uitzondering vormen op al die regels? Dat wij zo bekommerd zijn en zo vol zorg over onze zaligheid, over de ere Gods, over zijn deugden. Wil je dat wel zeggen? En dat wij uit onszelf, dat wij behoorden tot die weinigen dan die de toevlucht hebben willen nemen tot die gewillige zaligmaker. Nee, je voelt wel aan, een mens praat zijn eigen op die manier zo vast als een muur, terwijl de hoorders een traantje weg zitten te pinken van, ja, het is toch eigenlijk verdrietiger. Daar staat de Heere Jezus, nou, moet hij daar nou zomaar blijven staan? Terwijl hij toch zo graag wil. Ja, maar het is niet waar. Nee, dat is niet de reine leer. Nee, dat is eigenlijk tot oneer van God. Als je het ziet liggen, dan zeg je, oh nee. Nee, dat kan de ware leer niet zijn. Want daar zouden we tenslotte een deuntje gaan huilen om God. Maar Jezus zei, ween over uzelf, gij dochters van Jeruzalem. Kijk, daarin zal God geprezen worden, in zijn groot en onbegrijpelijk welbehagen, in zijn onverbreekbare trouw die hem omringt, voor elk zo. Maar we moeten niet die kant uit redeneren, dat het tenslotte zo wordt, nou, doe het nou maar. Strijk nog eens over je hart. Vul je naam nou maar in, dat de Heere Jezus voor jou gekomen is. Laat hem nou niet langer staan. Ga nou eens niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Ja. Nee. Nee. De leer der zaligheid verkondigt ons dat we midden in de dood liggen. En dat bedoel ik heus niet als een dooddoener, maar hoe ik het ook bedoel, dat doet ook nog niet mee. Dat doet ook nog niet ter zake. Het is de waarheid. En het is een voorrecht, al is het niet altijd even vrolijk. Al is het niet altijd zo'n vrolijke wetenschap. Al vermeerdert het misschien smart ook naar alle kanten. Zowel van de verlossing als van onze ellende, de wetenschap. Maar Het geeft toch een zeker spoor door het leven heen. Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt. Want mensenheil is ijdelheid. Heere, ontferm u over ons en wees ons genadig naar uw barmhartigheid. Deze leer maakt dus geen zorgeloze of goddeloze mensen, maar deze leer leert ons dat wij goddeloze en zorgeloze mensen zijn. Dat moet je niet krachteloos trachten te maken door aan te wijzen hoe je ijvert en hoe je in de weer bent enzovoorts, maar ja, ja, ik weet het ook niet. Ik kan in een ander zijn hart niet kijken. Maar ik zit menigmaal in gedachten, en ik ben helemaal niet zo geestelijk. Maar menigmaal komt het in mijn gedachten op, in het hart. Oh, dan ziet hij zijn eigen als een uitbraaksel. Waar geen goed garen mee te spinnen is. Dan kijkt aan alle kanten. Nee, niet als een soort. Nou, dat is nou eens echt een bevinding. Nee, zo bedoel ik het niet. Want het is een bevinding van de wormen en de maden. Het is een bevinding waar ik het liefst zo gauw mogelijk achter zou staan. Maar dan krijg je het punt dat je aan alle kanten afgekeurd, aan alle fronten, in alle opzichten. En dan voelt hij die hoogheid van het schepsel, die wordt door God ontmaskerd. En ja, dan krijgt hij het niet voor elkaar. Als hij dan net denkt dat hij het lek boven water heeft, dan komt er weer een nieuwe golf die het schip haast tot zinken brengt. Ik kan in uw hart niet kijken. Meent u het echt als u bij uzelf denkt, oh, die leer die maakt goddeloze en zorgeloze mensen. Dat is die overduinen leer, of weet ik wat ze wel gezegd hebben. Meen je dat echt? Of weet je in je hart, al leef je er niet bij, of weet je in je hart dat dat de waarheid is? Niet die overduinen, maar die leer. Weet je dat? Dat die leer geen goddeloze en zorgeloze mensen maakt, maar dat wij zulke intens goddeloze zondaren zijn. Kun je weten? Nogmaals, ik kan niet in je hart kijken, maar hoe zit het dan met u? Ben je dan werkelijk iemand die de zaak op een afstandje bekijkt? Een mens die, hoewel nog zo, nou ja, al zeg je misschien van jij, ik ben onbekeerd, maar nog zo bezorgd ben voor je zaligheid en voor de ere Gods. En die dan echt uit oprechtheid des harten dat gaat stellen. Nou, ik vertrouw het niet. Ik kan het maar eens niet indenken. Ik weet wel uit deze leer dat ik zo infaam goddeloos ben. Dat dat verdoemelijke zaad in mijn hart leeft. Dat weet ik wel. Uit deze leer. Dat ik er niet te goed voor ben. Slecht genoeg voor ben om me eigen te sussen met de genade. En om over de zonde maar wat heen te plakken, dat weet ik wel. Maar ik weet dat dat niet in de leer gezeten heeft. Maar dat zit hem in mijn vluchtende aard. Omdat ik wil ontsnappen. Ik wil toch ergens het leven behouden en het kan niet. O, geliefden, ik hoop dat het zo in ons leven mag zijn. Dat we daarvan doordrongen mogen worden. Deze leer van profeten en apostelen, die maakt geen goddeloze en zorgeloze mensen. Maar zodra ze deze leer geloven, dat ze het zijn,
dan zit je gelijk in de zorgen. Dat is gek.
Ja. Dan zit je in de zorgen. Elke keer denk je dat het wat beter is, maar toch elke keer kom je weer in de zorgen terecht. Omdat je die leer gelooft, dat je zo zorgeloos hebt en zodra je dat gelooft, dat je zo schepsel bent, dan komt de zorg. O, hoe zal ik hem ontmoeten? Hoe kom ik er doorheen? Ik verga. Als een kleed dat door de mot vergeet. Ik ben een vergeter van uw wet. Ik zit stikvol met gruwelijk ongeloof en twijfel. Ik ben helaas een lederen zak gelijk. Mijn ziel kleeft aan het stof. Zie je dat? Maar ja, wie gelooft dat nou? Dat hij zo'n zorgeloos en goddeloos mens is. Want zodra hij het gelooft, is dat gelopen. Met mij kan ik niet meer vooruit. Dan kan ik mijn wil niet doordrijven. Dan kan ik mijn ik niet tot in de hemel meer verheffen. Het is alsof er een spaak in het wiel gestoken wordt. Rem. Een soort doodsteek in mijn hart. Elke keer om mij van het pad der zonden af te keren. Want dan geloof ik dat ik een pad der zonden heb. Dan geloof ik dat iedere stap mis is. Dan hoef ik de zonde niet goed te praten. Helemaal niet. Maar ik hoef ook niet in minachting neer te zien op die man in de goot. Ja, maar er staat toch, zou ik niet haten in mijn hart. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Want dat heeft betrekking op diegene die het eeuwig evangelie van Gods soevereine ontferming tot den einde toe vertrappen en verachten en bespotten. Maar dat is ook het ergste. Ons lijkt het ergste, die man of die vrouw die daar in de goot ligt. Of die mens die daar als een openlijke overtreder wordt nagewezen. Dat is het ergste. Maar het kon wel eens zijn dat naar het oordeel van de rechtvaardige. Die mooie dominee, die mooie vrouw, die mooie man. Zo keurig door een ringetje te halen. Dat God gereed staat om hem of haar voor eeuwig te verdoemen. En gereed staat zijn handen uit te strekken naar die diepgezonken mens, die daar in een poel van zonde verdrinkt. Als je dat één keertje in je leven recht mag zien, dan word je voorzichtig hoor. De hand op de mond. Ja. Want dan weet je het. Van Gods wegen, bij jezelf. Ik kan er wel naast gaan staan. Nou, jij hebt dat toch niet gedaan? Goereerd, ik heb alles gedaan wat niet goed is. Zeg me nooit van je, ja, toch wel. Want ik ben het. Want Gods wet heeft mij ontmaskerd. Dat ik een zorgeloze schavuit ben. Een deugniet. Nog wel slechter dan die man. Die man? Ja. Die man. Want ik ben van binnen gans meelaats. Zie je? Als je nou zo'n ongeluk tegenkomt in je leven, hè?
En je bent zelf zo'n ongelukkig schepsel van binnen. Omdat je gelooft, ach, kijk die zorgeloze man daar is. En hier zit er nog een zo'n zorgeloos schepsel. Om dan er eens even mee te praten. Jo, ik wou jou eens wat vertellen. Wat zijn we toch diep, diep ongelukkig geworden door de zonde, hè? Oh, joh, ik denk vaak in mijn leven zou er nog één zijn. Zo'n ellendig schepsel. Dat kan wel eens meer vrucht afwerpen als de Heilige Geest het heiligt aan het hart dan al ons mooie gewauwel. Waarbij we toch eigenlijk mooi tussen de klippen doorzeilen. En denken dat wij brandschoon de haven zullen bereiken, maar het is niet waar. Wie het weet, die weet het. Wat heeft die Maria Magdalena veel van de Heer Jezus gehouden? Zou het de eerste geweest zijn in haar leven? Ik denk het wel. De eerste. De eerste. Die haar verloste. En wat denk je van die vrouw? Die geniepige fariseërs, ja, ik kan me zo begrijpen, want zo zijn wij. Dacht je dat het in haar opkomt, dat terwijl ze daar aan het loeren zijn naar die vrouw, dat ze zelf al overspel hebben gedaan, dat ze dat bij zichzelf denken? Dat de mens zo slecht is, al heet hij dan een fariseër en een schriftgeleerde, dat hij zich zit te verlustigen in het kwade. Dat is de werkelijkheid, hoor. Wel, nee. Dan komen ze aan met hun mooie kleren. Ze grijpen ze beet, die slet, die hoer. En ze brengen hem, haar bij de Heer Jezus, stenigen. Hij schrijft in de aarde. Ja. Wie van jullie de zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Wie van jullie de zonder, dat betekent eigenlijk wie op dit vlak zonder zonde is. Maar dan ook van binnenuit. Nou gaat het dus niet om de daad, maar van binnenuit. En dan schrijft de Heere weer, hij wil ze een ogenblik, ja ik zou haast zeggen, een ogenblik wil hij ze de gelegenheid geven om te vluchten. Of om ernaast te gaan staan. Of om neer te vallen op de grond waar Jezus in schrijft. Even een klein ogenblikje pauze, jongens. Wat moet je doen? Weg. Ja, is erg. Met hun schande vluchten ze weg. Niet bij de koning. Die vrouw blijft over. Zou die vrouw dat ooit beleefd hebben, dat iemand die heilig is, dat die zegt, vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Hè? Keurt de Heer Jezus dat kwaai dan goed? Oh, helemaal niet hoor. Nee, dat zijn ook weer misvattingen. Dat we net doen alsof de Heer Jezus dat zo lief vindt. Hoeren, tollenaren, zondaren enzovoort, ja. Vindt de Heer Jezus zo fijn. Maar zo is het niet. Nee. Maar het is zijn eeuwige liefde tot dat verloren schaap. Hij veroordeelt ze niet. Dat wil zeggen, hij geeft ze in plaats van straf de boodschap van het heil. Van de vergeving. Van de ontferming. Nou, mogen wij daar nou ook iets van hebben? Zomaar een klein schemeringtje. Nee, hè, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet, hè. Maar dat kan God wel. God kan het geven. De Heere kan het zo maken. Dat een zondaar die gelooft de leer van God,
dat hij zo mag spreken. En zo de ander bejegenen. Zie, wat is het moeilijk als in de kerk van God de reine leer gepredikt wordt. En wij schoppen die tegelijkertijd omver. Dat is heel erg. Dan wordt de verzoeking zo groot om die reine leer toch een beetje aan te passen aan de omstandigheden. En om toch maar wat meer aandacht te gaan schenken aan de wedergeboren mensen die toch hun zaligheid moeten uitwerken. En die toch moeten, en die toch moeten, en nog eens moeten. O, dat is het benauwende. Wanneer de leer zuiver is, en de leerlingen, die blijken de kracht ervan te missen. Dat is heel erg. Want Gods naam wordt grotelijks gelasterd. En de vijanden van het evangelie springen op van vreugde. Zij vermaken zich ermee. Maak deze leer niet zorgeloos en goddeloos. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. De vrucht. Waarvan? Nou moet je eens goed opletten hoor. Verslagene, benauwde, benarde, let goed op, want het zijn zeer belangrijke zaken. U moet één ding nooit vergeten. Het gaat om de vrucht van het allerheiligst geloof. Het gaat dus ook om de vrucht van Christus. Wanneer je in de benauwdheid zit bij jezelf, omdat van binnen de hele zaak op zijn kop staat, omdat je inleeft eigenlijk, niet uitleeft, hopelijk niet, die God bewaar ons. Kan ook, maar het is niet te hopen. Maar omdat er openbaar komt in ons dat het zo waarachtig is als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En het goede dat ik wil, doe ik niet. Wanneer dat neerdrukt en benauwt, bedenk dan dat die vrucht allereerst alleen een vrucht des geloofs is en niet een vrucht die ik voort moet brengen, dan is het verloren. Dan is je wanhoop terecht, want dan zullen we eeuwig moeten wanhopen. Dan is er geen hoop meer. Dan is alles even zwart en even uitzichtloos. Maar Paulus heeft in Romeinen 6 allereerst de daadzaken Gods verkondigd. Het is een zaak des geloofs dat ik met Christus begraven, gestorven, begraven, gekruisigd ben en opgestaan in hem. Dat ik dood ben voor de zonde, dat ik gestorven ben, dat is een zaak des geloofs. Dat is niet iets wat ik uit mijn binnenboel kan concluderen en zeggen, kijk eens, ik kan toch wel goed zien dat ik dood ben. Nee, maar dat is alleen, je zou zeggen, de worsteling van het allerheiligste geloof. Houd het daarvoor. dat gij met Christus medegekruisigd bent.
Ja, maar verder dan? Nou, dat is punt 1. Niet te gauw zeggen verder, verder. Dat is punt 1. Nou, zegt de Heidelberger. Ja, wanneer nou dat geloof, een waarachtig geloof, er is, waardoor wij aan de wijnstok geënt zijn, dan is het onmogelijk, ja, die rank, of over die rank niks te vertellen. Die rank, als je die er nou aftrekt, wat heb je dan? Die is dood, die gaat dood, wat moet die rank? Alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar die in mij niet blijft, die is uitgeworpen, gelijk de rank die van de wijnstok los is, in het vuur verbrand wordt. Nogmaals, wat is een rank? Wat moet je met een rank? Maar die in mij blijft, die draagt veel vrucht en die wordt gereinigd, opdat hij meer vrucht draagt. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Punt 1 is dus niet moeten moeten. Maar punt 1 is, o Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Want wat ik doe, daar ben ik voor eeuwig mee verloren. Met het beste wat ik doe. Maar wat u doet, daar mag ik eeuwig mee behouden zijn. En wordt ook de heerschappij der zonde en des duivels gebroken. Hoewel het er Spaans langs kan gaan. Dat zeg ik erbij. Hoewel het langs de rand naar de mens gesproken van de afgrond heen kan gaan. Maar daar ligt alleen het criterium. Het criterium des geloofs. Dan komen we niet terecht in, ja, ik ben bekeerd. En nou ben ik zo mensen, dat ik zo goedaardig geworden ben, zomaar ineens, hoor, het lijkt wel een transplantatie. Ik ben nou opeens zo gezond, ik ben zo goed, ik sta nergens voor, ik ben niet meer moe. Ik heb een gezonde eetlust. Nee, daar ga je ook nog mee ten verderven. Maar zo, ik ben wederom geboren, dat betekent, ik heb mogen geloven uit genade. Wat een ellendeling dat ik ben. Ik ben uit dat werkterrein van mezelf uitgedreven. Tot de akker van Boas om te mogen eten van de vruchten die hij laat vallen. Daarom ben ik wederom geboren. Vroeger kon ik wel wat en deed ik wel wat. Maar sinds hij mij wederbaart kan ik het niet. Loopt alles op een mislukking met mij uit, zodat er niet anders overblijft. Ach, Heere, o Heere, doe het alstublieft, wil me aan u vastbinden. Wil in mij leven, laat mij gevoelen dat u gevoelde. Voel je nou de gang van zaken? Ja, dan begrijp je gelijk wat dat betekent, hè? Want dan kun je indenken dat onze godsdienst, die moet daar niks van hebben. Want er blijft niks eigenlijk over van de mens. Hij blijft over die het doet. Wij hebben er nooit wat gedaan. Wij hebben alleen maar tegengestaan en de zaken verknoeid. En nou, ze zeggen wel eens wat aangerotsoord. Zo is een mens. Zo is die, hoor. En die het gelooft, die weet geraad. Die zegt, o God, help me. Wees me genadig. Vandaag. En morgen en overmorgen. Ja. Nou ja, wie niet gelooft, die zit zijn eigen na te zeulen met wat anders. Maar daar hangt het aan vast. Aan het waarachtig geloof. Ingeplant in de Heere Jezus. Want hij doet het alleen. zie je nou dat deze leer maakt niet zorgeloos en goddeloos, maar ons verdoemde ongeloof. Dat maakt ons goddeloos en zorgeloos. En dat zorgt ervoor dat we zo nauw niet kijken. Begrijp je? Want je moet nooit denken dat al hang je een fariseer en een mens nou vol met appeltjes, het zijn allemaal Sodomsvruchten. Eerlijk waar, daar moet je niet meer over zeuren. Zeg je, ja maar dit en ja maar dat, want het is afgelopen met die mens, voorgoed. Zijn rol is uitgespeeld. Hij speelt nog wel een beetje, maar hij maakt niets meer klaar. Dus als ik dat zie, dan moet je zeggen, nou joh, hoest, ik kan niet begrijpen, want er is toch nog zoiets als een heiligmaking? Vrucht tot heiligmaking, hebben we toch ook horen lezen? Ja, zo kun je wel praten, maar zo moet je niet praten. Ik moet zeggen, joh, is dat nou waar? Heb jij nou wel eens in je leven geloofd dat je zo'n zorgeloos, goddeloos schepsel bent? En geloofd in hem die alle zorg op zich genomen heeft om zo'n jammerlijk schepsel te trekken uit de put waar hij zichzelf ingewerkt heeft. Je hebt nou wel eens geloofd. Als je dan zegt, ja, dat heb ik wel. Dan ben je er zeker wel erg ver vandaan op het ogenblik als ik de zaak zo eens bekijk. Hoezo? Joh, dat past toch niet. Dat gaat toch niet. Ik kan wel begrijpen hoor, daar gaat niet over. Oh, als daarover loopt. Wat een bodemloze put er in een mens is aan te treffen. Maar kan dat nou, hè? Joh, joh, laten we nog eens vragen aan hem of dat hij dat allerheiligst geloof in onze arme zielen wil werken. Om aan die wijnstok, uit die wijnstok de sappen te krijgen. Hè, die stuwen door die rank heen. Dat is gezond. Maar het andere, dat is een hoop flauwigheid. Die geen hout snijdt. Nee mensen, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Want dan zegt Paulus, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou, ik hoop dat het iets duidelijker mocht worden. Paulus zegt, de zonde, dat is een belofte hoor, zal over u niet heersen. Waarom niet? Omdat je bekeerd bent? Nee. Omdat je zo gelovig bent? Ook nog niet. Want dat ziet er vaak maar heel somber en dor uit. Waarom? Omdat je dan aan de heiligmaking? Nee. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat doet die wet? Geeft die mij kracht? Geeft die mij een lam? Nee. In werkelijkheid niet. God geeft een lam. Uit genade. Als je nou met de wet wandelt en met de wet probeert wat te bereiken, dan zul je tenslotte bemerken, als het je ernst zou zijn, nou, dat je kan de hele zaak wel op zijn kop zetten, maar die wet is niet tevreden. En je blijft dezelfde slappeling, dezelfde naling en noem maar op, want er verandert niks. Je blijft doorrazen en tieren, elke keer. Maar nou belooft God, de zonde zal over u niet heersen. Ze zal de baas niet zijn. Want jullie zijn niet onder de wet, met zijn regelen, maar jullie zijn onder de grote genade van God. En die heeft gezegd, ik wil, en zij zullen. Ik zal u leiden op wegen die ge niet geweten, en paden die ge niet gekend hebt. Zijn wij dan zonder de wet? Nee, ganselijk niet. Wat vree heeft elk die uw wet bemint onder de genade. Amen.